Hello, hello, yeah.
Mensen, welkom. Het is vandaag dinsdag 25 juni. Zojuist heeft het Nederlands elftal zijn laatste groepswedstrijd gespeeld en met 2-3 verloren van Oostenrijk. Maar ze gaan door naar de finale. Dat zal ook de reden zijn dat hier niet... Nou, achtste finale. Nee, sorry. Ja, ik was te enthousiast. Ik ben niet eens een voetballiefhebber, maar goed. Maar fijn dat ze doorgaan naar de achtste finale. Ik open hierbij dan ook deze openbare raadsbijeenkomst over de renovatie van het gemeentehuis. Een hartelijk welkom aan Marjolein, aan de raadsleden, beëdigde steunfractieleden en overige belangstellenden op de tribune, helemaal boven. En thuis, want dit is mee te kijken. Want de raadsbijeenkomst wordt live uitgezonden via de raadswebsite en is dus ook terug te kijken. Het gemeentehuis is bijna 20 jaar oud. En door nu te renoveren zorgen we er rond de helft van de levensduur van het bedrijfspand voor dat we ook in de tweede helft, het lijkt wel voetbal, in een goed functionerende omgeving ons werk kunnen doen. Een prettig functioneel gebouw voor medewerkers, bestuur en inwoners. En het doel van deze avond is dan ook de gemeenteraad informeren over de ontwerpuitgangspunten, het programma van eisen en de eerste kostenramen van de renovatie van het gemeentehuis. Namens de gemeente is aanwezig Berend Kuipers. En hij zal met Alexandra Meeuwissen van HEVO een presentatie verzorgen. En ik begreep dat er nog iemand aanwezig zou zijn, maar... Oké, die is er niet bij. Nou, dan Berend, geef ik het woord aan jou.
Dank u wel, voorzitter. En het is met recht een eer om hier een keer tijdens een informatieavond de raad en alle andere aanwezigen toe te spreken. Ik werk hier al best wel lang en het is mij nog nooit gebeurd. Dus erg leuk. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben vakmanager van bestuursondersteuning en facilitaire zaken. En vanuit die hoedanigheid bij het project betrokken, ik heb in die eerste fase het project mogen leiden. Dus dat is mijn rol, daar begin ik even mee. En voordat ik de inhoud induik, en dat wil ik toch van tevoren even zorgvuldig even bespreken. We hebben een schabloon aangeleverd voor de perspectievennota en daar staat keurig bij de potentiële huurinkomsten, want die zijn er ook. Er staat een PM. Ja, en een PM, dat kan een paar meer of een paar minder betekenen. En in dit geval een paar minder, want er stond een potentiële huuropbrengst van bijna 1,5 miljoen onder. Nou ja, dat is geen jaarprijs. Dat was een maandprijs keer 12. Dus als je zo'n pand in je bezit hebt, dan ben je spekkoper. De komma moet dus een beetje naar links van het getal. Dat zit dus eerder tussen de 70 en de 150.000 euro. Dat vooraf even, ook om eventuele vragen voor te zijn. Dat vind ik wel zo zorgvuldig om even te melden. En weet ook, het maakt geen onderdeel uit van een business case of wat dan ook. Het is gewoon een getal wat even niet goed stond. Dus bij deze. Mijn excuus. Nou, om dan zo te beginnen, dat is, dan moet je weer terugwerken naar een voorsprong. Ik ga proberen... Ja, precies. Ja, goed, we gaan het zien. Yes. Heel goed, dat werkt ook nog. Nou, ik kreeg net al een prachtige inleiding van de voorzitter. Waarom hebben we deze opdracht gekregen? Het gaat eigenlijk, hè, na die 20 jaar gemeentehuis en voor de komende 20 jaar ook klaar zijn voor de toekomst. En als je dan kijkt van wat is nou onze opdracht geweest? Zorg voor een beter binnenklimaat. Zorg voor verdere verduurzaming van dit gebouw. Zorg voor een indeling van het gebouw die past bij de veranderende manier van werken. Een kantoorinrichting die erbij past. En vernieuwing van de raadzaal. En dus dat is de opdracht waarmee wij op pad zijn gestuurd. Ja, en waar staan we dan nu? Wat hebben we gedaan? Nu zijn we de definitiefase zijn we doorgegaan. En dat betekent eigenlijk in ons geval dat we een visie op werken hebben geschreven. Een kantoorconcept hebben op papier hebben gezet. Een programma van eisen hebben geschreven. En een eerste kostenraming op basis van kengetallen. En dus eigenlijk schrijf je hierop wat je zo ongeveer wilt hebben. En waarom dat nodig is. En vervolgens ga je de ontwerpfase in. En uiteindelijk de uitvoering. En dus hierna volgt nog een heel proces. En waar het eigenlijk voor de meeste mensen veel leuker wordt. Want dan ga je precies uittekenen hoe het er allemaal uit gaat zien. En hierna ga je het proces van schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp. Dat ga je nog helemaal door. Dit is dus echt, wat willen we nu eigenlijk? Nou, wat hebben we gedaan? We hebben een proces doorlopen, eigenlijk in 3 maanden tijd, om ook deze deadline van perspectievennota te kunnen halen. En toch hebben we dat met een heel aantal mensen kunnen doen. En dat is wel bijzonder. We zijn in januari gestart en geen grap, op 1 april lag het concept er. Dus dat is echt heel snel gegaan. En wat we in dat proces gedaan hebben, we hebben gesprekken gevoerd in alle gelaagdheden van de organisatie. We hebben desk research gedaan naar rapporten en onderzoeken die er al lagen, naar installaties die we hier hebben staan. Bijeenkomsten zijn er gehouden met groepen medewerkers. Ook met een delegatie raadsleden hebben we gesprekken gevoerd. We hebben een enquête gehouden naar, als je hier op kantoor bent, hoe besteed je tijd dan? Waar besteed je tijd aan? Waar maak je dan gebruik van welke faciliteiten? Welke faciliteiten mis je? En we hebben een werkplekbezettingsgraadmeting gedaan. En dat wil dus zeggen van hoeveel werkplekken hebben we? Hoe vaak zijn ze bezet? Hoe vaak staat er wel een tas, maar is diegene even van de plek af? Maar dat geldt ook voor de vergadertafels die we op verschillende kamers hebben. En voor de vergaderkamers worden die goed gebruikt. Nou, die cijfers hebben we ook inzichtelijk. Dus dat hebben we gedaan en daar hebben we de conclusies uitgetrokken. Kamer, oh, dan zit het verkeerde knopje. Deze moet ik hebben. Zo. Dit is wel een beetje death by PowerPoint, zie ik. Dit is wel een beetje veel. Ik hoor ook net inderdaad van de vorige griffier dat het nog op de website komt. Helemaal goed. Ik kijk even achterom en dan praat ik even mee. Neem ik u er even mee doorheen. Wat er uit al die bijeenkomsten en gesprekken en je onderzoeken komt, is dat die medewerkers in hoofdlijnen vragen. Nou, het zal u niet verrassen. Een verbetering van het binnenklimaat. Meer kleur en groen. Een inspirerende omgeving. Er is echt een hele grote behoefte aan belplekken. En aan kleine overlegplekken, die worden gemist. We hebben nou namelijk heel veel van die pijpenlaadjes als kantoorruimte. En daar staat wel af en toe een vergadertafeltje in. Maar als je daaraan zit te werken, of zit te overleggen, dan stoor je de rest die nog aan het bureau zit te werken. Dus dat is echt een gemis. We willen een inrichting van menselijke maat. Ik zeg we, maar dat zijn dus de collega's. Ze willen geen kantoortuinen, maar duidelijke plekken waar het team bij elkaar zit. Er is een grote behoefte aan verstelbare bureaus. Die hebben we nu niet. Hè. Er zijn wel verstelbaar, maar dan moet er een bode komen, een schroevendraaier. En dan, dat is een heel gedoe. En er is eigenlijk best een... Ik hoor mezelf in de herhaling. En er is best wel een genuanceerd beeld van zowel mensen die zeggen, ik wil eigenlijk wel graag een vaste plek hebben om mijn werk aan te doen. Als dat er mensen zijn die zeggen van, joh, hey, ik ben hier 3 dagen op kantoor, die andere 2... laat een ander maar aan mijn bureau zitten te werken. Dus dat, daar wordt genuanceerd over gedacht. Dan uit het gesprek met de raadsleden. Wat daar uitkomt is dat er vooral een opstelling gewenst wordt in de raad die onderlinge verbinding benadrukt. Met een herkenbare uitstraling. Dat is duidelijk Tinalo. En ook een verbinding met buiten. We hebben een prachtige omgeving hier, maar daar zie je eigenlijk vrij weinig van. multifunctioneel bruikbaar. Multifunctioneel bruikbaar wil zeggen, hè, er zaten bij die bijeenkomst ook mensen van de burgerlijke stand. Hier worden ook huwelijken gesloten. Maar we houden hier bijvoorbeeld ook vanuit de organisatie onze wekelijke briefing, waar alle collega's bij kunnen aanschuiven. En dus die raadzaal bij voorkeur ook multifunctioneel bruikbaar. En een voor inwoners en bezoekers prettige verblijfsruimte. Het moet gewoon een prettig gebouw zijn om naartoe te gaan en in te verblijven. Dan uit de onderzoeken. Dus die werkplekbezettingsgraadmeting en dat onderzoek naar, naar hoe gebruik je je werkplek nou eigenlijk. In de piek van de bezetting is 2/3 van het aantal werkplekken in gebruik. En daartegenover staat dan zeg maar de ervaring die mensen hebben. Dus mensen denken zelf 3/4 van hun aanstellingsduur op kantoor te zijn. Dus dat zit nog niet eens zo gek ver uit elkaar. In de piek wordt 80% van de vergaderruimte gebruikt. Dat is eigenlijk best wel een hoog getal. Dus die worden goed gebruikt. En die overlegtafels in de kamer, daar had ik het net al over, hè? Die worden allemaal heel weinig gebruikt. Die werken verstorend voor de kamergenoten. En dit terwijl die geuite behoefte aan overlegruimte en belruimte best groot is. Maakt niet uit. En een laatste getal wat belangrijk is. 52% van het werk wordt van achter een standaard werkplek gedaan. Dus dat is gewoon het bureauwerk wat je doet. En dat kan dus wat leeswerk zijn of dingen uitwerken. Of weet ik veel, een stuk schrijven. Het kan van alles zijn. En de overige tijd gaat op aan gesprekken. Waarvoor je wilt afzonderen of waarvoor je juist met een aantal mensen bij elkaar wilt zitten in een overleg of in andere werkzaamheden. Dus dat zijn enkele belangrijke uitkomsten voor het stuk wat we gemaakt hebben. Dan de visie op werken, want van daaruit willen wij natuurlijk ook een deel van ons gebouw gaan indelen, inrichten, noem het maar op. En we hebben daar een visie opgeschreven en die luidt als volgt. Medewerkers werken integraal samen met inwoners, ondernemers, ketenpartners en collega's. Zij moeten hun werk zo optimaal mogelijk kunnen doen. En daarom voorzien we als gemeente in een flexibele, ondersteunende en inspirerende omgeving, werkomgeving. En gerelateerd aan de activiteiten die mensen uitvoeren, kijken de medewerkers als professional zijnde met wie, waar en wanneer zij werken. En zo werken we aan een optimale dienstverlening en vormt de gemeente de organisatie waarmee je als inwoner makkelijk in contact komt. En waarbij dat contact je ook daadwerkelijk verder helpt. Hier zit onderscheidend ten opzichte van hoe we het eerder organiseren heel erg het activiteit gerelateerd werken in. En dat betekent dus dat je je werk inricht naar de activiteit die je uitvoert. Dus dat betekent dat je voor een overleg gebruik maakt van een andere voorziening. Als wanneer je een stuk uitwerkt, of wanneer je een teamsmeting hebt, of wanneer je een andere vorm van overleg hebt. Dus dat zit hierin en dat is onderscheidend ten opzichte van hoe we het hier deden. Nou, daarin hebben we een aantal kernwoorden omschreven die daarin belangrijk zijn. Flexibiliteit, nou, zowel vanuit ons als werkgever, maar ook vanuit de werknemer. Verbinding, het is ongelooflijk belangrijk om in verbinding te blijven, zeker als je hybride werkt. Is het belangrijk om het contact te houden met elkaar, met andere teams, met projectleden, met inwoners. En daarom zeggen we ook van, ja weet je, de basis is wel het gemeentehuis. En het elders werken doe je dus in overleg wanneer dat kan en wanneer de situatie dat toelaat. Dienstverlening aan onze inwoners staat altijd voorop. Dus dat is een heel belangrijke graadmeter. Het respect en vertrouwen. Niet iedereen kan hybride werken. Dus het kan ook best wel voorkomen dat het lijkt alsof je buurman maar in en uit loopt. Maar dat hij eigenlijk gewoon smal druk heeft met een project waar hij op verschillende plekken moet zijn. Terwijl jij als collega gebonden bent aan je bureau omdat je een bepaalde taak hebt uit te voeren. Nou, dat onderlinge begrip moet er zijn. En dat onderlinge vertrouwen in elkaars professionaliteit is gewoon een hele belangrijke. Resultaat gestuurd. Dat wil zeggen dat je duidelijke afspraken maakt op organisatie, team, persoonlijk niveau over de output of wat van je gevraagd wordt. Dat is wel belangrijk als je op deze manier wilt werken. Maar op die manier kun je ook sturen op die resultaten. Bereikbaarheid. Nou, als je toegaat naar hybride werken, dan is je bereikbaarheid ongelooflijk belangrijk als medewerker. Dus daarom is het ook gewoon de afspraak dat je van elkaar weet waar je bent en hoe je bereikbaar bent. En uiteindelijk ook de balans. Balans tussen werk en privé, maar ook tussen werkgever en werknemersbelangen. Dat zijn gewoon belangrijke zaken die hier een plek moeten hebben. Dus dat zijn de componenten voor die visie op werken. En nou even kijken welke sheet er nu komt. Ja, uiteindelijk heeft dat geleid tot een kantoorconcept. En de hoofdlijnen zijn eigenlijk dat er een kantoor voor ontmoeting en voor gewoon werken moet komen. En gewoon staat tussen aanhalingstekens, want gewoon werken, dat is ook waar je bij het koffieapparaat die ontmoeting hebt. Waar je even iemand toevallig tegen het lijf loopt, waar je even kunt afstemmen. Dus dat heeft heel erg met die verbinding te maken. Maar ook gewoon met het leveren van productie. Dan een aangenaam en een gezond binnenklimaat. Nou, dat spreekt voor zich, denk ik, zoals het hier staat. Een arbo-proof werkplek. Ik zei net al, heel veel werkplekken, daarvan kan het blad niet omhoog en omlaag. Of zit er net een stang op een verkeerde plek. Of zit je net verkeerd ten opzichte van het licht wat de kamer ingaat. Dus daar is echt wel iets aan te doen. En daar hebben we dus ook een uitdaging. Goede spullen die goed werken. Nou, daar zijn we al een hele tijd mee onderweg. Laptops met Teams werken, dat werkt allemaal eigenlijk hartstikke goed. En daar zou je eventueel nog een verbeterslag in kunnen slaan. Ruimte voor overleg, zowel digitaal, hybride als fysiek, van 1-op-1 tot grote groepen. Nou, daar hebben we echt nog wel iets in te doen. Daarvoor zien we op dit moment nog niet in. Ruimte om geconcentreerd te werken is ook een hele belangrijke. Een duidelijke plek waar je met je team werkt, haakt heel erg op die wens om vooral ook vindbaar te zijn. Om een duidelijke plek te hebben in het gebouw waar je samenwerkt en waar je op een prettige schaal bij elkaar geclusterd zit. Dan een indeling die bijdraagt aan horizontale verbinding en integrale samenwerking. Dat zijn twee van die hele mooie ambtelijke woorden. Maar dat betekent eigenlijk vooral dat je contact met elkaar hebt. En dat het eigenlijk heel makkelijk wordt om ook bij mensen van een andere afdeling binnen te lopen. Of wanneer je zegt van, goh joh, ik heb een project. Laten we eens met een paar mensen gaan zitten werken. Dus die ruimte die moet er komen. En een bijdrage aan die gewenste open cultuur. Het kan nu soms gewoon gebeuren dat je in een van die pijpenlaadjes, die kantoren die we hebben, daar twee mensen daar zitten, die gooien de hele dag de deur dicht. Aan het eind van de dag gaat die weer open, komen ze naar buiten. En zeggen ze, ja, hier zijn we. Nou, en ik denk dat wanneer je een open cultuur nastreeft, dat je daar ook een stap in kunt zetten door daar iets aan te doen. En niet te zeggen van, goh, de deur kan niet meer dicht. Maar dat je het gebouw net even iets anders inricht, dat je toch die verbinding houdt. En tenslotte, schoon, heel veilig en duurzaam. En dat ga je terugzien in materialisering, zodat er goed schoongemaakt kan worden. Maar ook dat er duurzame materialen gebruikt worden. Dat er keuzes gemaakt worden in de ventilatie en dat soort zaken. Dus dat zijn de uitgangspunten voor het kantoorconcept. En dan ben ik denk ik bij jou aanbeland, Alexandra. Dus aan jou het woord.
Voordat ik deze slide ga toelichten, ik denk goed om mijzelf even voor te stellen. Sommige van u heb ik al gezien tijdens de sessie rondom de wensen en eisen wat betreft de raadzaal. Maar mijn naam is Alexandra Memissen. Ik werk bij HEVO, is een huisvestingsadviesbureau. En hou me daar als senior adviseur specifiek bezig met vraagstukken rondom andere manier van werken en daarbij passende kantoorconcepten. En in die hoedanigheid ook in samenspraak met mijn collega Raoul, eigenlijk ook natuurlijk met Berend en collega's bezig geweest met het formuleren van, hoe zou de gemeente willen werken, hoe zouden ze gebruik willen maken van dit gebouw. En heeft Berend eigenlijk net een korte samenvatting van gegeven van de resultaten die wij daarin hebben opgeleverd. Als we naar deze slide kijken die nu in beeld staat, als we deze beschouwen als bureau zijnde, zien we eigenlijk dat in de gele zones die we hier zien op deze tekening eigenlijk jullie bureaus gesitueerd zijn. En dat eigenlijk een heel groot deel van het kantooroppervlak niet gebruikt wordt om eigenlijk een bureau neer te zetten en te werken. Wat Berend net ook zei, heel veel kantoren zijn dus ingericht met bureautjes aan de gevelzijde, een vergaderplek, jullie hebben een hele brede gang en dan krijg je weer kantoren. Dus wat dat betreft, als je gewoon door je oogharen heen kijkt naar hoe het gebouw nu is ingericht, zijn er heel veel kansen om dat anders te doen, om het effectiever te doen, om ook ruimte te creëren om andersoortige werkplekken, zoals Berend net ook zei, de kleinere overlegplekken, MS Teamsplekken, belplekken eigenlijk te situeren. Even kijken of ik dit goed doe. Ja. Op dit plaatje eigenlijk een schets van waar je aan kunt denken als je dus de bestaande wanden die er nu staan weg zou denken in deze huidige kantooromgeving, wat je dan eigenlijk zou kunnen doen op zo'n kantooroppervlak. Je ziet natuurlijk wel de dikgedrukte lijnen in deze schets. Dat zijn nog steeds plafondhoge wanden. Maar je ziet eigenlijk dat de verkamerde structuur, als ik het zo mag zeggen, die je hier eigenlijk in dit gebouw ziet, dat je die loslaat en daarmee ruimte creëert, vierkante meters creëert, om ook dus die kleinere plekjes die hier gesymboliseerd zijn met die wat kleinere kamers, met dat groene bureautje erin, waar je een MS Teams overleg kunt hebben of een belletje kunt plegen. Maar je ziet ook op zo'n kantooroppervlak, dat zijn de oranje-rood ingekleurde plekken, dat zijn de wat kleinere vergaderruimtes. Want daar is ook behoefte aan. Jullie hebben natuurlijk best wel veel grote vergaderruimtes in dit gebouw zitten. Maar je ziet ook heel vaak dat er maar een paar mensen zitten. Dus die behoefte aan die kleinere overlegtafels, wat ook uit de enquête is gebleken, kun je op deze manier eigenlijk binnen de bestaande kantoorzetting, door daar die wanden weg te denken en op een andere plek terug te plaatsen, kun je dus veel efficiënter met die vierkante meters omgaan. Dus met dit in gedachten zijn mijn collega Raoul en ik eigenlijk gaan kijken van, wat betekent dat voor de ruimtebehoefte die de gemeente heeft in relatie tot de beschikbare vierkante meters in dit gebouw? Nou, daar kom ik. Ik zie een vraag.
Sorry, ik let niet op. Mevrouw Magielsen.
Dankjewel. Ik hoop dat ik het kaartje goed begrijp. Vandaar dat ik even met een verduidelijkende vraag kom. Betekende die oranje blokjes, dat zijn twee bureaus die tegen elkaar aanstaan?
Even kijken of ik iets kan aanwijzen. Dat is misschien makkelijk. Maar okay. Ik weet niet of die pointer werkt op dit. Oh ja, dat gaat. Ik denk deze, hè? Dit soort plekjes.
Ja, maar ook daarboven.
Even kijken. Deze?
Die oranje, die snap ik.
Links.
Ja. Stop.
Iets omhoog.
Ja, dat. Dat bedoel ik.
Ja.
Van wat zie ik daar? Zijn dat twee bureaus en dan een plantenbak ertussen en nog een keer twee bureaus? Een soort kantoortuinachtig iets?
Ja, eigenlijk wat we daarboven zien in deze schets. Het is helemaal niet gezegd dat dat bij jullie er zo precies uit gaat zien. Maar als we hier kijken, zie je eigenlijk daar een open, wat meer opengewerkte kantooromgeving waar 8 werkplekken bij elkaar staan. Maar als we dan kijken naar het gedeelte wat daarnaast zit, dus eigenlijk dit gedeelte wat we hier zien, die dikke zwarte lijnen zijn eigenlijk allemaal. Waarom houdt u nu? Ja. Gaat nou iets niet goed? Hoe gaan we terug? Zo. Ja, hij bleef hangen in zijn bolletje. Die dikke zwarte lijnen die ik net aangaf, dat zijn plafondhoge wanden. Dus je ziet eigenlijk als je naar deze tekening kijkt, je hebt wel een open omgeving gemaakt, maar je maakt eigenlijk een soort doos-in-doos constructie, zoals we dat noemen. Je zet eigenlijk allemaal ruimtes erin die ervoor zorgen dat je een natuurlijke scheiding krijgt op die vloer. Zonder dat je weer die hele verkamerde structuur krijgt met die lange gang, met allemaal kamertjes eraan, maar eigenlijk allemaal standaard setting.
Maar mag ik aanvullend even vragen?
Mag aanvullend.
Maar het lijkt dus een beetje op een kantoortuin, maar als iemand dus achter het schotje zit te bellen met een inwoner, dan hoort de rest van de kantoortuin dat ook. Dat is een vraag hoor.
Het ligt er een beetje aan waar je gaat zitten. Kijk, als je op een open werkplek gaat zitten en er zit iemand naast je, dan zal die best wel wat van dat gesprek mee kunnen krijgen. Maar je kunt ook zeggen, als het een wat lastiger gesprek is, dat je zegt van ik loop even naar zo'n kamertje toe waar zo'n groen bureautje in staat. Want dat zijn plekken bij uitstek bedoeld om eventjes naartoe te gaan. Of als je een MS Teams hebt, of als je een belletje hebt waarvan je denkt van nou, daar wil ik even zelf de rust voor hebben. Ja, hoop ik dat die niet weer blijft hangen. Dat zijn deze plekjes, die. En nu blijft hij weer in die cirkel hangen. Dan gaan we waarschijnlijk weer door. Ja. Nou, hij is weer terug. Maar dat soort plekjes, dat zijn kleine ruimtes, waar wel een bureau in staat wat je kunt verstellen. Dus je kunt daar prima ook even een MS Teams hebben, want dat is vaak een wat langduriger overleg, waar je ook wel gewoon een arbo-verantwoorde werkplek voor wil hebben. Maar je kunt er ook even naar binnen schieten om een belletje te doen. En dat soort ruimtes heb je ook in verschillende omvang. De een is net wat kleiner dan de ander. Maar het vraagt wel een andere manier van denken. Van oké, als ik op een open plek zit en het is wat drukker. Want je kunt je ook voorstellen als je op vrijdag op kantoor bent. Nou, ik denk dat je dan redelijk een kanon kunt afschieten. En dat er weinig toehoorders zullen zijn als jij daar gaat zitten. Maar als je bijvoorbeeld op een drukke dinsdag daar zit. Dat je iets bewuster bent van oké, dit is misschien wat privacygevoeliger. Ik zoek er even een plekje voor wat daarvoor past. En dat is allemaal in de nabijheid eigenlijk van de standaard werkplekken. Zoals ze nu ook in de kantoren staan. Want dat zijn eigenlijk die oranje, die lichtgeel-oranje plekken. Dat zijn eigenlijk allemaal basiswerkplekken die nu ook in de kantoren terug te vinden zijn. Alleen deze zijn dan echt verstelbaar tot staanhoogte. Dus echt de eigentijdse werkplekken. Ja.
Oké, dank. Ik zag nog een vraag, mevrouw Koning.
Ja, hij doet het. Ik concludeer ook dat ondanks dat er gezegd was dat er niet met kantoortuinen gewerkt zou worden, dat ik hier een afbeelding zie van een kantoortuin. En mijn vraag is, als je dan kijkt naar zo'n telefoonhokje, met wat voor reserveringssysteem wordt er dan gewerkt? En mijn tweede vraag is, in de praktijk blijkt het dat het opknippen van taken, dat je aan het werk bent en even moet bellen en naar een andere plek moet gaan, in de praktijk buitengewoon onhandig is. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja. Ik ga niet de discussie aan van wat een kantoortuin is. Want daar zijn heel veel verschillende beelden bij. Want als ik hier naar kijk, zeg ik van, ik vind dit geen kantoortuin. Maar er zijn anderen die zeggen van, ja, voor mij voelt het wel als een kantoortuin. Dat is puur een gevoel wat je er ook bij hebt. Wat betreft die groene plekjes, daar kun je verschillend over denken. Je kunt zeggen, een deel van die groene plekjes is ad hoc te gebruiken. Als je dus een belletje krijgt, dan kun je daar prima even naartoe lopen. En als je zegt, ik heb bijvoorbeeld mijn laptop nodig. Nee, dan neem je je laptop mee en dan loop je naar die ruimte toe. In de praktijk heb ik de ervaring dat dat werkt. En dat hoor ik bij andere opdrachtgevers ook. En bijvoorbeeld de grotere plekjes, als je een MS Teams overleg hebt. Dan reserveer je die ruimte daar gewoon bij. Net zoals je een vergaderruimte reserveert. Want je gaat tenslotte eigenlijk een digitale vergadering in. Dan reserveer je die ruimte gewoon. Ga je daar bijvoorbeeld een uurtje zitten. Verlaat je die ruimte weer. En ga je naar de plek terug waar jij die dag je spulletjes hebt neergelegd om te werken. Dus op die manier eigenlijk kijk je naar zo'n concept. Maar de precieze keuzes daarin, dat is echt voor het vervolgtraject hoe je daarmee omgaat. Want dat geldt ook voor overlegruimtes. Er wordt ook wel eens de keuze gemaakt. Een deel is echt te reserveren en een ander deel is meer ad hoc te gebruiken. Om op die manier zie je ook dat ruimtes beter gebruikt worden. Want vaak worden vergaderingen ruim gepland. Ben je op zoek naar een ruimte, denk je van nou alles is gereserveerd. Ga je een rondje lopen? Nou, dat is ook uit de bezettingsgraadmeting wel gebleken, zijn er altijd plekken vrij. Dus, ja.
Nog een vervolgvraag?
Ja, dan heb ik even de vervolgvraag. Is namelijk dat mijn ervaring is in een andere setting geweest. Is dat een nieuwe manier van werken uiteindelijk gewoon terug te herleiden was naar een kostenbesparing. Dus dat soms wel eens botst, zeg maar. Maar mijn zorg zit er met name erin dat nieuwe manier van werken. En daarom dat ik dit een kantoortuin noem, zit hem vaak in de prikkelgevoeligheid van medewerkers. He, dus voor een deel van de medewerkers is dit prima te werken en is dat oké. Maar er is gewoon een hele grote groep mensen die met die prikkelgevoeligheid te maken heeft. Nu las ik in het rapport over koptelefoons en dat soort zaken. Maar in de praktijk, mensen die prikkelgevoelig zijn, vinden het ook niet fijn met zo'n koptelefoon op te zitten. Dus dat is altijd mijn zorg met dit soort tuinen. En dan maak ik ook echt de link. Ik ben zelf namelijk enige ervaring in HR-management. Is dat het vervolgens ook een belangrijk iets is om mensen voor je recruitment. Of mensen willen werken in zo'n omgeving. Ja. Maar de kern zit voor mij in die prikkelgevoeligheid en het erkennen dat voor een heel groot deel van de mensen dat echt een heel groot aandachtspunt is. Ja.
Had je nog een vraag daarbij, Marjolein? Of was
ja, nou,
je wel gewoon een opmerking meegeven?
Nee, maar hoe u die zorg hiermee
wilt duidelijk.
En ik zie mevrouw knikken, dus ik heb het idee dat ze begrijpt wat ik bedoel.
Ja. Nee, maar dat klopt hoor. Die prikkelgevoeligheid is iets wat ik wel vaker terugkrijg in dit soort vraagstellingen. En natuurlijk moet je daar rekening mee houden. Maar nogmaals, dit is echt een schets van een andere kantoorsetting. En bij jullie zijn we nog niet in de fase dat we zeggen van we gaan echt laten we zeggen, al naar die ontwerpfase toe. We moeten ook echt kijken wat is de maatjas, want het maatpak eigenlijk, wat jij op de vorige slide ook had staan, Berend. Wat is die warme jas eigenlijk die past bij de gemeente Tienaarlo? Hoe ziet voor jullie eigenlijk die ideale kantooromgeving eruit? En ja, de een is wat prikkelgevoeliger dan de andere. Sommige mensen hebben juist een wat prikkelgevoeliger omgeving nodig om goed geconcentreerd te werken. Die houden niet van stilte. En anderen hebben juist meer stilte nodig. Nou, dat is echt wat we uit moeten zoeken in de vervolgfase. Hoe ligt die balans bij jullie? En wat betekent dat dan voor die vertaling naar zo'n ontwerp toe?
Oké, dank. Ik zag dat Peter een vraag wilde stellen.
Ja, misschien toch ook goed om toch vanuit mijn rol ook te onderstrepen dat ik deze zorg deel, zeg maar. En vanmiddag hebben we hier nog overleg over gehad, over de visie op werken met CMT. Vorige week heb ik de ondernemingsraad hier nog over gesproken, onder andere hierover. En toen ging het daar ook over prikkelgevoeligheid, over verschillen tussen mensen. En ik heb in beide overleg gezegd, en ook bij het eerste interview dat we hebben gehad, het storende van flexconcepten die ik tot nu toe heb meegemaakt, is dat ze heel erg niet flexibel zijn voor de mensen. Want iedereen wordt in de mal gezet van je moet flexibel werken. Maar daarmee is het juist heel inflexibel. Of anders gezegd, het komt heel weinig tegemoet aan individuele behoeften van mensen. En niet iedereen komt in dezelfde omgeving tot bloei, om maar wat te zeggen. Sommige mensen hebben gewoon behoefte aan een eigen plek. Sommige mensen hebben behoefte aan een prikkelarme plek. Sommige mensen hebben behoefte aan reuring. En wat mij betreft, en zo heb ik de stukken ook gezien, bekeken, past dat allemaal in het concept? En willen we dat ook allemaal in het concept? En wat bijvoorbeeld in het concept staat over flexibel, en dat is voor mij in ieder geval heel belangrijk, en ook voor de ondernemingsraad en het CMT. Bij flexibel staat, hierbij is aandacht voor individuele behoeften. En dat is volgens mij ook wat jij bedoelt. En een tweede, wat ik ook nog wel graag wil toevoegen hier is, er wordt wel, even tussendoor, bezuiniging is niet aan de orde, hè? Dat is even voor de duidelijkheid. Daarom hebben we dit niet gedaan. Dat wil ik even gezegd hebben. Maar belangrijk ook is, heel vaak wordt gedacht dat we met een nieuw concept of een nieuw ontwerp, dat mensen dan ook gedwongen worden of gestuurd worden om anders te gaan werken. Moderner te gaan werken, flexibeler te gaan werken, weet ik veel wat. Ik heb juist gezegd, wij doen dit om te volgen op ontwikkelingen. Dus we zien dat mensen anders zijn gaan werken. Mensen zijn al op zoek naar die belplek, zeg maar. Die lopen al rond in het gemeentehuis, waar kan ik even rustig bellen? Dus dat gebeurt in de praktijk en daar volgen wij op. Dus wij gaan nu niet dingen bedenken en vervolgens tegen onze mensen zeggen, jij zult zo werken. Wij zien hoe onze mensen zijn gaan werken, meer digitaal, meer thuis, meer bellen. En daar volgen wij op en het wordt eigenlijk hoog tijd om ons kantoor daarop aan te passen. Dat is de volgorde.
Voorzitter, ik heb nog een vraagje.
Eén moment, ik zag daar eerst een vinger. Richard of Rob?
Ja, dankjewel. Ja, ik vroeg me nog af, ik vind het sowieso leuk om te zien dat er zoveel enthousiasme is, ook bij Berend. Je zit er bijna met trots over te vertellen, volgens mij. Ja, het is leuk om te zien. Maar wat ik me afvroeg, hè, als fractie komen wij ook vaak in dit pand om te vergaderen. Dan is het op zich wel fijn om dat een beetje in de beslotenheid te kunnen doen. En dat zie ik hier nog niet helemaal terug. Ten meer omdat heel veel fracties ook op hetzelfde moment vergaderen. Is daar ook over nagedacht in dit plan?
Dan gaat het met name denk ik over de behoefte aan vergaderruimtes die jullie gelijkertijd kunnen gebruiken.
De meeste fracties vergaderen volgens mij op maandagavond. Tenminste, ik zie heel vaak op maandagavond hier een hoop drukte. Nou, als er dan 5 of 6 partijen tegelijk zijn, heb je dus 5 of 6 echt vergaderruimtes nodig die dicht kunnen. Ja. Mijn vraag is meer, is daarover nagedacht?
Ja, kom ik zo op terug. Ja. Okay. Op een van de volgende slides staat iets over vergaderruimtes. Ja.
Oké, dan ga ik naar Jacob, die had ook een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat was eigenlijk dezelfde vraag. En er was zelf een research had. Hoe gaan we dat doen? En naar welke verdieping kijken we hier?
Dit is een schets van een ander kantoorgebouw.
Dit is eigenlijk een personeelverdieping.
Het is eigenlijk een voorbeeld van de richting waar je op kunt denken als het gaat over het realiseren van een werkomgeving die aansluit eigenlijk bij de behoeftes die vanuit de organisatie zijn gekomen met betrekking tot meer diversiteit aan plekken. En jullie gebouw is net wat anders, maar je ziet hier wel de verschillende vormen van werkplekken en overlegplekken eigenlijk terugkomen. En ook wij noemen dat dan een meanderend principe. Dus door gesloten ruimtes in een wat meer open setting neer te zetten, heb je eigenlijk overal een soort toch kamertjes gecreëerd, zonder dat je overal weer deuren voor gaat zetten. En of dat dan is met 8 open werkplekken bij elkaar, of dat we zeggen het mogen er maximaal 4 zijn, dat is echt voor een volgende fase. Ook om te kijken van wat is dan die behoefte met die mensen uiten, zodat het flexibel werken wel die individuele behoefte ook kan volgen.
Oké, dank. Ik stel voor dat je even doorgaat met je verhaal, want dan komen we... Wacht, Jan heeft nog een vraag.
Ja, u zei dat er op dit voorbeeld muren zijn eigenlijk, hè? Toch wel dichte muren.
Ja.
Is het ook een idee om daar voor een deel in ieder geval glas van te maken? Want dat maakt het juist ruimtelijker. Ja.
Sowieso zal het een deel glas zijn, want anders wordt het wel heel erg donker in het hart van het gebouw. Alleen, ik merk wel in de praktijk dat je het ook niet te transparant moet maken. Want dat voelt ook niet fijn voor mensen. Dan heb je het idee dat je altijd in de rug gekeken wordt. Dus het zal een mix worden in een ontwerp van gesloten wanden en een stukje toepassing van glas. Om in ieder geval wat ruimtelijke beleving en ook het licht wat dieper het gebouw in te krijgen.
Is dit een aanvulling? Want anders stel ik voor dat we eerst even het verhaal afluisteren.
Het heeft wel direct met dit punt te maken. Dus ik dacht, ik wacht even, maar ik voel me toch getriggerd. Het gaat namelijk over de vertrouwelijkheid. En die hoor ik hier ook een beetje in terug. Want inderdaad, alleen maar transparant en licht, dan mis je ook de vertrouwelijkheid van vergaderzalen. En ik zag een overzicht ook van ruimtes waar jullie, op pagina 10 was dat geloof ik, waar jullie ook al aan denken om daar in ieder geval ook een eigen kantoorruimte voor te maken. Ik wil toch noemen dat ik daar vier dingen in miste. Eén is de HR-afdeling.
Wacht even hoor, kom jij nog op dit punt in jouw verhaal?
Nee, want dit is eigenlijk een heel diep inhoudelijke vraag die ik nu hoor.
Laat ik hem dan even algemeen samenvatten. Ik miste daar een aantal afdelingen waar mensen ook vertrouwelijk hun verhaal kwijt willen kunnen, zeg maar. Dus in dat overzicht dacht ik te zien dat die nog niet volledig was. Dat was mijn algemene punt.
Gezines.
Mag ik ook een vraag stellen?
Jij mag ook een vraag stellen.
Dankjewel. Ik raak een beetje in verwarring. Ik krijg de indruk dat er hier met georganiseerde overleg, de RO en alles al wat besproken is. Ik vind dat jullie al vrij ver zijn in de planvorming. Is dat zo of is het allemaal nog open? Want ik vind dat we al heel detailistisch bezig zijn. En ik denk dat dit de eerste keer is dat wij wat van gepresenteerd krijgen. En ik hoor Peter er net over zeggen. Ik hoor Beert er al over zeggen. Ik hoor deze mevrouw er wat over zeggen. Zijn er al keuzes gemaakt wat voor type kantoren we willen? Maar als dat allemaal wat vrijblijvend is, dan hoeven we volgens mij niet zo diep te gaan met onze vraagstelling.
Berend, kan jij daar wat over zeggen? Want ik begrijp ook dat iedereen op een verschillend kennisniveau zit. Gisteren is er nog een document bijgeplaatst, het rapport. Maar dat heeft denk ik niet iedereen gelezen. Dus ik stel voor om het even een beetje algemeen te houden ook. Maar Berend, kan jij daar nog iets over zeggen? Hoe ver gevorderd het is?
Ja, natuurlijk kan dat. Kijk, het is in die zin... Kijk, waar je zometeen echt de diepte in gaat en waar dit soort vragen nog veel beter passen, is de ontwerpfase. En dus we hebben nu gedefinieerd wat we graag willen. En daar hebben we een programma van eisen onder gelegd. En straks gaan we dit tot een detail uitwerken. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat ook vanuit de raad, daar blijft betrokkenheid, ook bij de verdere planvorming, maar ook vanuit de OR, vanuit een vertegenwoordiging van medewerkers, noem het maar op. Kijk, en daar kunnen we ook de punten die ook zo net werden aangedragen, die zal ik ook zeker onthouden, maar dat zijn dingen die we daar nog aan zouden kunnen toevoegen. Maar het hoort echt wel bij die volgende fase.
Goed, als je bij de stukken kijkt voor deze bijeenkomst. Zet hem even. Ja, dan staat daar ook, die is daar gisteren bijgeplaatst. Ontwerp, uitgangspunten, renovatie, gemeentehuis. Dus die kan iedereen ook nog even raadplegen. Na afloop van deze vergadering of zo. Dan vraag ik jou of je verder wil gaan met je presentatie.
Ga ik doen. Als we dan gaan kijken hoe wij een berekening maken, en dat is echt op basis ook van kengetallen. Als je gaat kijken naar we noemen dat een self-supporting werkgebied. Nou, een self-supporting werkgebied, wat houdt dat in? Dan heb je een x-aantal, ongeveer 35 standaard werkplekken, die we nu ook in de kantoren aantreffen. In dit geval, als het nieuw wordt, zijn het dus zit-staanplekken, goede bureaustoelen erbij. Die tref je eraan. Aangevuld met een aantal MS Teams plekken. Dus waar je even kunt terugtrekken, die je kunt reserveren om een digitaal overleg te hebben met iemand. Een aantal belplekken. Een aantal aanlandplekken, zoals we dat noemen. Dat is meer een leestafelachtige setting, waar ook wel bureaustoelen omheen staan. Maar als het een keer wat drukker is, of je hebt bijvoorbeeld een vergaderdag, maar je wil nog eventjes een half uur wat mail doen, ga je daar even zitten. Dan ga je niet helemaal installeren op een werkplek om vervolgens alles weer op te ruimen om ergens anders naartoe te gaan. Je hebt een lockers, pantry, garderobe. Dus echt een gebied waar je alles treft wat jij nodig hebt om te kunnen werken binnen dit huis. En dat is ook de menselijke maat. Dat zei Berend net ook. Die menselijke maat is heel belangrijk. Mensen hebben behoefte om niet de keuze te hebben dadelijk uit 150 werkplekken waar je kan gaan zitten, maar dat je zegt, oké, het is voor mij behapbaar. 35 werkplekjes. Het kunnen er ook een keer 30 zijn, het kunnen er ook een keer 40 zijn. Het is een beetje afhankelijk van wat het gebouw toelaat. Maar dat kun je overzien. En als je zegt van oké, dat is ook een beetje thuisbasis van mijn team of de teams met wie ik veel samenwerk, dat helpt ook bij die verbinding en de sociale cohesie die belangrijk is om op een prettige manier te kunnen werken onder één dak. Als we dan gaan kijken naar de vergaderruimtes, want daar was net een vraag over. De huidige vergaderruimtes op de eerste verdieping, die blijven gewoon gehandhaafd. De grote vergaderruimte op de begane grond, daartegenover, blijft ook gehandhaafd. En we willen het aantal ook uitbreiden eigenlijk met de ruimtes die aan deze kant zitten, 37, 38, dat daar ook nog vergaderruimtes komen. Dus dat zijn eigenlijk de wat grotere vergaderruimtes die aangevuld worden met die kleinere vergaderruimtes binnen de werkgebieden. Zodat die kleinere vergaderruimtes altijd, ja, gechargeerd gezegd, binnen handbereik zijn als je zit te werken. Je hoeft er niet hele grote afstanden voor af te leggen. En als je zegt, ik heb wat grotere overleggen, dat je je daarvoor vervoegt in een van de bestaande of een van de nieuw te creëren vergaderruimtes. Is daarmee de vraag in ieder geval ook beantwoord? Oké. En de kantine, of ja, ik zou het liever eetwerkcafé noemen, dat het ook echt een andere dynamiek gaat krijgen, dat het ook gedurende de dag een plek wordt waar je graag komt, waar je ook eventueel kunt aanlanden met je laptop, waar je eventjes dat overleg kunt hebben met je collega. Want ja, er zijn ook best wel veel overleggen die niet per se achter die gesloten deur hoeven. En die je prima ook in zo'n eetwerkcafé, als we daar ook de juiste faciliteiten voor maken, kunnen plaatsvinden. Dus daar gaan we ook mee verder. Maar in ieder geval, de kantine, eetwerkcafé blijft wel zitten op de plek waar het nu zit. Alleen wel anders ingericht. Ja, niet zo steriel wit. We hebben dus ook gekeken wat Berend net ook zei, die bezettingsgraadmeting. Daar is uitgekomen in een piekbezetting van 66, ruim 66%, dus die 2/3. En dat wordt bepaald door een werkplek is in gebruik. Er zit ook daadwerkelijk iemand achter. Plus daarbij opgeteld, de werkplek ziet er in gebruik uit. Maar de gebruiker is vertrokken. Maar ik zie wel een jas hangen of een tas staan of er staat nog een kopje koffie. Dus dat bij elkaar opgeteld telt op tot 66%. Ja, daar zit natuurlijk ook wat marge in. Want ja, we kunnen niet zien, als je zo'n meting doet, is iemand heel even van die plek af? Of heeft iemand zich daar 's ochtends geïnstalleerd en is vervolgens de hele dag of de hele ochtend in overleg gegaan? Dus daar zit wat vlees op de botten als je het gaat hebben over zo'n 66%. En natuurlijk ga je niet op het scherpste van de snede faciliteren. Je wil ook wel, nou ja, wat ruimte hebben eigenlijk. Dus op basis van deze getallen zijn wij door gaan rekenen in die ruimtebehoeften wat we gerelateerd hebben aan dit gebouw. Nou, als we onderaan de streep kijken, zou dat betekenen dat wij een overmaat in dit gebouw hebben van 850, 900 vierkante meter nuttig oppervlak. Hebben wij niet nodig om de ruimtebehoefte die de gemeente heeft een plek te geven. En dat komt omdat je slimmer omgaat met de vierkante meters die dit gebouw heeft. Want jullie kennen als geen ander natuurlijk de hele brede gangen in dit gebouw. Nou, daar kun je echt wel wat anders mee. Je ziet op sommige plekjes dat er al wat anders mee gedaan is. En dat kun je ook verder doortrekken. Nou, dat is eigenlijk waarmee wij verder gegaan zijn ook in de doorrekening op basis van kengetallen. Want waar heb je het dan over als je dit gebouw wil renoveren?
Mag ik nog een vraag tussendoor stellen wat mezelf dan ook interesseert? Zijn alle werkplekken, zijn dat flexplekken? Of zijn er ook gewoon vaste plekken voor mensen?
Er zullen een aantal voorkeursplekken zijn en ook een aantal vaste plekken. Nou, voorkeursplekken gaat onder andere bijvoorbeeld voor burgerzaken. Ook vanuit wettelijke eisen als het gaat over privacy, dat niet iedereen naar mag komen, moet je daar een werkomgeving voor maken die afgesloten is. Maar het is niet zo dat we zeggen, voor het totaal aantal medewerkers van burgerzaken, daarvoor moeten we voor iedereen een werkplek maken. Want zij werken ook in roosterdiensten. Dus ook deze mensen zullen binnen hun voorkeursvlek op een flexibele manier gebruik maken van de plekken die er zijn. En dat geldt ook voor anderen. En dan hebben we het met name ook over mensen, als ik even aan mag wijzen, begaande grond aan die kant. Daar zitten gewoon een aantal groepen mensen die vanuit hun takenpakket eigenlijk een voorkeursruimte of voorkeursplekken nodig hebben. We hebben het ook het college natuurlijk. Daar moeten we ook kijken van hoe gaan we daarmee om? Hebben die allemaal die eigen kamer nodig? Maar in ieder geval wel een eigen omgeving. En zo zullen er meer zijn. Net zoals daar werd ook HR genoemd. Nou, daar moeten we ook echt wel een goed gesprek mee voeren. Van als we kijken naar wat zijn de werkzaamheden die je uitvoert als je hier bent. Wat sluit er het beste bij aan? Dus dan komen we ook weer uit op wat zijn die behoeftes vanuit die teams. En zo zullen er nog meer zijn. Maar dat is echt eentje wat Berend ook net zei voor de volgende fase, om daar verder op in te zoomen. Ja.
Ging dan.
Sorry. Wie mag ik het woord geven van de VVD? Nou,
allebei wel. We kunnen het wel als duo doen.
De heer Pieters.
En u geeft net aan dat er 800-900 vierkante meter ruimte over zal zijn. Wat is dat voor percentage van het totale oppervlak waar we over praten?
Moet je mij even helpen, Berend? Want die heb ik niet helemaal paraat. Ja. Mogen we daarop terugkomen?
Volgens mij gewoon een derde, toch?
Ik gok een beetje 20-25%, gok ik een beetje.
Had jij het antwoord, Peter? Het staat er gewoon op.
Ja.
Staat van huisvesten op basis van piek en werkelijk gebruik 66%. Dus dan neem ik aan dat de rest over is. Klopt dat, Peter?
Ja, wat ik bedoelde, er staat daar voor de werkplekken is 1600 meter nodig en 800 tot 900 meter over. En dat is de verhouding van 1 staat tot 2, zeg maar, of andersom. En volgens mij in die 1600 meter zitten niet de centrale ruimtes en de vergaderruimtes. Dus dat zit daar nog ergens tussen. Dus je zult inderdaad op een kwart of 20% uitkomen, gok ik.
Nee, daarom die 1600 die hier staat is puur voor het faciliteren van de werkplekken. Dus vandaar dat we niet zo kunnen trekken 900 vierkante meter relateren aan die 1600. Want daar zit natuurlijk de raadzaal moeten we ook rekenen. Je hebt ook je horizontale verkeersruimte, je publieksgebied. Dus dat telt nog veel verder op. Dus 20-25% gok ik een beetje wat je dan eigenlijk kunt zeggen van dat hebben we conform de berekening niet nodig. Maar in een verdere fase moeten we ook kijken of dat daadwerkelijk zo is. Want als je echt gaat ontwerpen, dan kom je er pas achter. Ik zie geen vragen meer volgens mij. Dan geef ik het stokje weer.
De heer Smits wil graag wat weten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een beetje een andere vraag. U noemde net een paar voorbeelden. HR, burgerzaken, college. Allemaal terechte voorbeelden. Ik neem aan dat er ook aan de griffie wordt gedacht in dit verband. Want de griffie wordt nog wel eens een keer vergeten. Tussen aanhalingstekens en
ja.
Ik
die
zou
staat er
dat
zeker
nu,
bij.
Geen goed idee vinden.
Ja, nee, maar die staat er zeker bij als zijnde een partij die gewoon een aparte voorkeursplek eigenlijk heeft in het gebouw.
Zeker.
En daar moeten we ook nog kijken van hoe moet die dan ingericht gaan worden.
Ja.
Ja, Marjolein.
Want je hebt natuurlijk een aantal mensen die een functie hebben, zoals HR inderdaad het voorbeeld. Maar je hebt ook bijvoorbeeld vertrouwenspersonen. Dus dat zijn mensen die incidenteel een vertrouwelijke ruimte nodig hebben. En daarin is ook de dynamiek, dat geldt voor de andere functies ook. Het is niet alleen de ontvangende partij, hoe die het ervaart, maar ook degene die gebruik maakt van, die er naartoe stapt, zeg maar, waar die je behoefte aan heeft.
Klopt. Dus.
Dat is inderdaad ook belangrijk om mee te nemen dat daar voldoende ruimte voor is.
Zo. En we komen nu op het punt dat we het gaan hebben over het kostenplaatje. Want zo'n ingreep kost wat. En we hebben de berekening laten maken. En de collega die die berekening gemaakt heeft, die is er op dit moment niet bij. Maar ik kan u er wel in meenemen. Dus dat gaat goed komen. Als we kijken. Bijna. Zijn we de raadzaal vergeten? Die zou ik eerst nog doen. Ach, nou, doe ik die toch eerst? Dat is een cliffhanger dan. De raadzaal. Die is,
ik denk
die
dat
is
iedereen
duurste.
Daar heel benieuwd naar is.
Ja. Nee, uiteindelijk, daar had ik het natuurlijk in het voorwoord ook al over gehad. Hè. Dus het moet een aantrekkelijke ruimte zijn waarin de identiteit van de gemeente herkenbaar is. Hè, waar het onderlinge gevoel van verbinding versterkt wordt. En waar de omgeving ook beter tot zijn recht komt. Dat is eigenlijk samengevat wat uit die bijeenkomst kwam. En de raadzaal die blijft waar die nu is. En de inrichting wordt vernieuwd. En er komt een opstelling in een cirkel of in een ovaal. Dat was de wens. Met 1 of 2 rijen. Dat moeten we nog allemaal uitwerken. En multifunctioneel in gebruik voor zowel kleinere als grotere groepen. En het plaatje wat erbij zit, dat is natuurlijk het risico van het plaatje. Maar we hebben er toch bij gedaan. Dat is een voorbeeld van hoe dat dan eruit zou kunnen zien. Dit is een enkele rij met een set banken in het midden. Voor wanneer je bijvoorbeeld een trouwerij hebt, kun je daar nog een rij stoelen in het midden plaatsen. Of je kunt hem inrichten als een soort van plek waar je nou met 4, 5 man om tafeltjes kunt zitten. Nou, dit is gewoon om even een indruk te geven van wat de ruimte eventueel zou toelaten. Maar het wordt in ieder geval een vaste vergaderopstelling voor de raad. Dus we gaan niet met meubilair het vaste meubilair schuiven. Voorzitter, ik zag een vinger.
Jan.
Ja, ik vroeg me af. Ik las, dacht ik, in het stuk van Hevo, heet het, hè? Dat het mogelijk ruimte zou worden toegevoegd voor het publiek. En ik vraag me af of dat een goed idee is in deze ruimte. Gelet op de ontwikkelingen in de maatschappij met betrekking tot agressie en dat soort zaken.
Ja, wat ik vraag vooral heel praktisch en beantwoorden. Als we kijken naar de tribune, daar zijn de rijen heel krap. Ja, dus de wens is om daar iets aan te doen, om dat eventueel terug te brengen naar 2 rijen. Of om daar een ander type stoel in te zetten wat die minder diep is, uitvoering. Hè? Dus dat is allemaal nog ontwerpfase. En als je de opstelling verandert, maar goed, ik denk dat Alexandra daar nog een veel beter antwoord op kan geven. Maar als de opstelling verandert, zul je ook iets moeten doen met de positionering van steunfractieleden, van de pers. Dus dat komt nog in de ontwerpfase en we zullen zeker meenemen wat u net aanreikt.
Ja. Mag ik ook nog wat vragen? Is er ook over nagedacht om een van de zijwanden te verplaatsen? Bijvoorbeeld die wand achter mij 3 meter naar achteren te zitten?
Ja, voor hetzelfde geld komen we er in het ontwerp op terug dat die zijwanden komen te vervallen.
Dat we buiten zitten.
Ja, oh, ik dacht dat u de houten frames bedoelde. Nee, pardon, ik heb de...
Nee, we hebben wel te maken met klimaatverandering, ja. Maar nog niet zo. Dat
nog niet.
Nee, maar je zou bijvoorbeeld die wand, die glazen wand, zou je bijvoorbeeld een paar meter naar achteren kunnen zetten. Ja. Terwijl je dan niet de vormgeving van het gebouw aantoont. Ja. Ik wou alleen maar weten of daarover nagedacht is.
Pardon. Nee, daar is niet over nagedacht. En dat heeft ermee te maken dat we hebben het project afgekaderd op de buitenmuren. Ja. Juist.
Je kunt ook buiten de lijntjes denken, buiten de muren denken.
Heeft u absoluut gelijk in. Maar we moeten dan kijken of we dat in de bestaande ruimte kunnen doen.
Marjolein.
Uiteraard is dit een schets, dus ik zie nog niet het aantal stoelen wat er staan. Maar ik vroeg me ook af of er meegenomen wordt. We zijn een ambitieuze gemeente. Of er ook rekening wordt gehouden met een eventuele groei van de raad als wij als gemeente groeien.
Ja, we moeten nog een paar honderd inwoners, denk ik. Hè? Dan zijn we er. Maar daar zal ongetwijfeld rekening mee gehouden gaan worden. Ja. Ja.
Ja, ik mag in veel raadzalen tegenwoordig komen en ik zie dat niet altijd terug. Dus zodoende dat dit een oprechte vraag is.
De heer Elkema.
Ja, dankjewel. Wat me nog opviel, er staat ergens in het plaatje afstoten. Van ruimte. En dat is rood gemaakt. En misschien heb ik er overheen gelezen dat het ook ergens uitgelegd is, maar gaan we ook ruimte afstoten?
Dat staat redelijk hard in de plattegrond, dat klopt. Maar dat is in feite, stel je voor, je zou de ruimte die we nodig hebben voor de bureaus op de plattegrond projecteren, dan is het rode deel het deel wat overblijft. Dus dat zijn de vierkante meters die in principe overblijven als je conform het concept wat we nu hebben gaan inrichten. Kijk, en uiteindelijk is het natuurlijk in de ontwerpfase kom je er pas aan toe. En dan krijg je echt beeld bij hoe de feitelijke situatie eruit komt te zien. Of je daadwerkelijk aan die meters gaat komen. En misschien kom je dan nog wel tot een lumineus idee waarvan je zegt van goh, we gaan die ruimte helemaal niet afstoten, maar we gaan hem ergens anders voor gebruiken. Dat kan. Ja, maar als je conform het concept zou inrichten, zouden dat de meters zijn die overblijven.
Nou, over de raadzaal hebben
voorzitter.
We nu wel... Peter, jij wou nog wat zeggen.
Ja, Berend zegt het eigenlijk al wel, maar toch voor de duidelijkheid nog maar even. Ook daar zijn we volgend op ontwikkelingen. Dus als ze nou het allemaal weer mooi hebben ingericht en het werkt allemaal en we komen tot de conclusie dat we echt een heel deel van het gebouw over hebben, dan kun je het hebben over afstoten, op welke manier dan ook. Je kunt het ook hebben over die ruimte kunnen we op een andere manier gebruiken. Bijvoorbeeld, we kunnen een aantal clubs dichter naar ons toe halen met wie we toch al heel veel zaken doen. Dat zou ook kunnen. Dus daar kun je allerlei ideeën bij hebben. We gaan niet op voorhand al zeggen, en dat was dus ook niet, ook niet vanuit kosten of zo of inkomsten. Daarom staat die inkomstenpost ook op PM in de begroting of in de aanvraag. We hebben niet op voorhand gezegd, we moeten het deels terugverdienen of weet ik veel wat. Of er moet een kostenbesparing uitkomen. Dus we gaan ook meerekenen dat we een deel gaan verhuren of afstoten.
Oké, dankjewel. Ga verder.
Dan denk ik dat ik het verhaal over de raadzaal ongeveer verteld heb. Dan komen we nu dan toch bij de kosten uit. En als we dan naar de opbouw van de kosten kijken en de snelle rekenaars zullen tot de conclusie komen dat hij net niet tot 22, maar tot 22,1 miljoen optelt. Het is een afgerond bedrag, die 22 miljoen. En die bestaat voor 10,4 miljoen uit bouwkosten. En dus dat is ongeveer de helft. En dan hebben we het over bouwkundige werken. Installaties. Het is niet zo dat hier een cv-keteltje hangt als thuis, maar hier staan enorme installaties in de kelder. En niet één, maar meerdere. Dus dat is wat daarin verwerkt zit. Ook de elektrische installatie, vaste inrichting. De banken waar u naar zit, dat is bijvoorbeeld een onderdeel van de vaste inrichting. Voorzieningen, algemeen en diverse. Ja, zeg maar, daar valt natuurlijk van alles onder, maar daar is een kostenberekening op losgelaten. Dan tijdelijke huisvesting, die zit op 7,3 miljoen euro. En dat is een groot bedrag en dat vertekent het totaalbeeld natuurlijk enorm. Wanneer wij hier de installaties eruit halen, is het niet de meest comfortabele plek meer om te verblijven. En in het ontwerpproces zullen we daar ook nog wel onderzoek naar doen. Maar we zijn er op dit moment van uitgegaan dat we voor vervangende huisvesting moeten gaan kijken. En dat gaan we dus ook in de ontwerpfase straks allemaal nog uitzoeken. Van, goh, we hebben zelf vastgoed. Zouden we daar deels gebruik van kunnen maken? Is er misschien iets anders te regelen? Dus dat is iets wat daar nog op volgt. En wellicht is het ook nog een optie om het toch deels te faseren. Ja, dus dat je een deel van het gebouw eerst pakt voordat je het andere deel oppakt. Maar dat komt wel met heel veel, dat brengt wel heel veel zaken met zich mee. Zoals geluidsoverlast. Alleen al de herrie. Denk eens aan de herrie die je daarvan hebt. Dus daar moet je goede afspraken over maken, moet je goed faseren.
Berend, ik zie dat Jacob een vraag heeft.
Pardon. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Stel je voor dat we het hele proces klaar hebben. Dan hebben we het moment dat hier de heipalen erin gaan of de heipalen eruit. Hoe lang denk je dat het hele proces gaat duren? Van startbouw tot dat we weer kunnen gaan?
Die sheet komt hierna. Maar dat kan het ook nu doen. Maar,
nee, keurig, sorry.
Dat noem ik dat hierna, dat is goed.
Voorzitter, ik ga een vraagje over de kost, maar nu wel.
Ja hoor, dat mag, gezien is.
Je zegt 22 miljoen in totaliteit. Dan is nog de vraag hoeveel ruimte we overhouden om bij een andere functie aan toe te kennen eventueel. Is er ook een vergelijk of is dus op, nou, die mevrouw zal er ongetwijfeld weten, die weet de vierkante meters die er nodig zijn, wat totale nieuwbouw kost?
Dat is wel berekend.
Ik schrik hier een beetje van, want ik was pas... Sorry, voorzitter, mag ik nog een keertje een aanvulling op motivatie voor deze vraag? Ik zag hiernaast een gemeentehuis die gerenoveerd wordt. En dat zal misschien een beetje beter in elkaar zitten als dit gebouw. Want ik denk als je praat over het binnenklimaat, dat er dan uitgegaan wordt, niet zoals er nu gebeurd is van topkoeling, maar volledig airco's. Want anders heb je nog een waardeloos binnenklimaat. Maar als ik zie wat hier gaat gebeuren, dan denk ik dat een overweging zou kunnen zijn om misschien wel op dezelfde locatie, want dit perceel is groot genoeg, een totaal nieuw gebouw neer te zetten. Want ik denk dat het helemaal niet zo'n substantieel verschil maakt.
Berend, zeg het dus.
In de tussentijd is Alexandra heel druk aan het kijken, want we hebben die calculatie wel gemaakt. Alleen dat kwam niet in de buurt van wat we hier op papier hadden staan. Nee, hè? Komen wij schriftelijk op terug. Mag dat, voorzitter? Zo snel mogelijk.
Sorry. Is dat goed gezien, dus?
Als ik dat
ga, we willen het
zelf
naar
de Nee, is goed. Ik kan er niet door de duim zuigen. Dan ga ik ook
nee,
zeker
maar
doen.
We hebben niks aan informatie. Oh, Peter heeft daar informatie over.
Nou, niet het rechtstreeks antwoord op deze vraag. Ik heb wel een idee, maar dan ga ik getallen noemen die straks niet blijken te kloppen. Dus dat doe ik niet. Maar wel even, je noemde Assen toch? In een tussenzin. Klopt, ja. Maar die hebben in 2012 ook al fors gerenoveerd. Er zijn een heel aantal gemeenten. Kijk, grofweg zie je nu, doordat we allemaal tegelijk zijn heringedeeld in Drenthe, zijn al die gemeenten die nieuwe gemeentehuizen hebben gebouwd 20 jaar geleden nu allemaal aan het renoveren. Alleen de ene gemeente doet in één klap en heeft in de tussentijd niet zo heel veel gedaan. Dat zijn wij. En andere gemeenten doen het om de paar jaar voor een stuk. Aan Hunze heeft het bijna geruisloos gedaan door steeds een stuk te doen. Voor veel lagere kosten natuurlijk. En heel erg gefaseerd. Assen heeft in 2012 al miljoenen uitgegeven, geeft nu weer miljoenen uit. En zo zijn er. En wij hebben echt wel 20 jaar eigenlijk heel weinig geïnvesteerd en doen nu in één keer in één aanslag.
Dat begrijp ik. Maar wat ook een beetje de motivatie is voor mijn vraag en het antwoord dat ik hier graag op wil horen. Het zou maar zo kunnen zijn, wij zitten vanzelf in uitermate financiële onzekere omstandigheden.
Ja.
Het zou best zo kunnen zijn dat je met een beperkte middelen, en dit niet helemaal toekomstbestendig te maken, dit met een paar jaar kunt rekken. En ik kan me haast niet voorstellen dat je met je jaarlast veel hoger uitkomt, je exploitatie, als je nou een totaal nieuw gebouw, wat misschien wel een technische leefduur heeft, omdat beter in elkaar technische leefduur heeft, omdat beter in elkaar gezet wordt, als wat er hier gebeurd is. Want dit blinkt niet uit door doelmatigheid. Het is gewoon een gebouw wat heel anders gekund had. En in mijn beleving ook anders had gemoeten. Maar daar is nou de mooie kans om beter te gaan doen. Maar ik kan me niet voorstellen dat in de exploitatie en in de financieringslasten heel veel uitmaakt of je een compleet nieuw gebouw neerzet. Want je praat al over 7/310 miljoen herhuisvesting kost. Ja? Als je dit gebouw tot eind op kunt maken en je kunt hier een omgeving nieuw gebouw neerzetten, spaar je in elk geval die 7/310 miljoen al.
Oké, kan je er dan mee leven gezien is dat ze daar even schriftelijk op terugkomen? Ja, want ik denk dat iedereen dat wel boeiende informatie vindt. Jan, ik zag bij jou een vraag.
Ja, door de vraag van de heer Pieters rees bij mij de vraag. Zou je ook kunnen zeggen dat je bijvoorbeeld een deel van het project doet? Alleen waarvan je denkt, van, nou, dat is voorlopig echt nodig. En een volgend deelproject doen we dan over weet ik veel wanneer.
En daar heb ik ook in een van de volgende sheets nog een reactie op. Dus die kan ik zo geven. Ja. Ja.
Oké, dan gaan we eerst even verder luisteren naar jou.
Goed, ja, volgens mij zijn even kijken waar was ik gebleven. De bouwkosten had ik behandeld, de tijdelijke huisvesting. En dat we daar dus nog naar gaan kijken in het verdere verloop van het project. Hè, wat daar dan ook daadwerkelijk nodig is. De inrichting, die zit pak een beet 0,6. En een post onvoorzien 1,1. Hè, dus er zit ook, er ook rekening gehouden met stijgende bouwkosten in de tussentijd. Dat soort zaken. Dan, keuzes op basis van de opdracht. Dat is wel belangrijk om dat erbij te zeggen. Hè? Want hier zou dan inderdaad nog een vijfde naast kunnen met nieuwbouw. Hè? Die kunnen we inzichtelijk maken, dat gaan we doen. Als wij volgens het conform het kantoorconcept wat we nu hebben opgeschreven verder zouden gaan, dan lossen we het vraagstuk rondom het binnenklimaat op, rondom de verduurzaming, rondom de indeling, rondom de inrichting, we pakken de raadzaal aan en je hebt dus een verhuurpotentieel. Dan zit je op 22 miljoen. Zeg je van we pakken 100% eigen gebruik, dan vervalt eigenlijk alleen het verhuurpotentieel en zit je op 23,2. Dat is waar je dan op uitkomt. Zeg je van, ik ga voor aanpassingen in het klimaat en de duurzaamheid, dat vind ik op dit moment belangrijk, dan zit je nog op 20 miljoen. Want ook dan blijft dat je een poosje je gebouw uit moet, omdat je je klimaatinstallatie eruit haalt. En als je zegt van, goh, ik pak alleen de inrichting, dan zit het wel pak een beetje op 1,3. Maar dan los je niet meer de problemen op die we ervaren en die in de opdracht omschreven staan. Dus dat is ongeveer het perspectief wat we binnen deze opdrachtformulering hebben.
De heer Elseman.
Ja, dank u wel. Ik zie in deze optie eigenlijk alleen maar de raadzaal als vaste standaard terugkomen. Als ik bij het laatste stukje kijk, aanvullend op waar we het net over hadden, maar 1,3, terwijl inrichting stond volgens mij op 0,6. Dan blijft er 0,7 over. Zou dat alleen voor de raadzaal zijn?
Want kan wel als we allemaal onze vouwstoel meenemen als we vergaderen.
Precies, maar dan voel ik nu echt al een plaatsvervangende schaamte. Voor zo'n bedrag alleen de raadzaal. Waar ik dan heel graag dat groene vinkje en kruisje zou willen zien.
Ja, klopt. Alleen wat we hier gedaan hebben is het op basis van een vraag uit het college, een eerdere vraag, een inschatting hebben we gemaakt van die kosten. En dat is ook het punt van zo'n begroting die je dan voor je hebt. Kijk, er zit een verschil tussen losse inrichting en vaste inrichting en advieskosten die nog ergens bij horen. En wat in dit scenario er lastig uit te halen was, omdat het eigenlijk een beetje buiten scope viel, was het losknippen van die raadzaal van de rest van de inrichting in dit geval. Dus dat vertekent wat, hè, maar die losse inrichting van 0,6, daar komt natuurlijk wel iets meer bij kijken. Want daar zit nog niet de AV-apparatuur en dat soort zaken binnen. Ja. Verder geen vragen, dan ga ik naar het antwoord op de vraag, hoe zit dat dan in de tijd? Tot december 2024 zouden we, wanneer we met het ontwerp aan de slag mogen, bezig zijn met het aanbesteden van het ontwerpteam. Dan tot juni 2026 het ontwerptraject besluitvorming en aanbesteding. Ja, dat doen we in drie fasen, dat had ik al verteld. Ja, een voorlopig ontwerp, of een schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp. Dan in juni 2026 uithuizen, tot december 2027 uitvoering van de renovatie. En dan tot februari 28 het inhuizen en in gebruikname. Dus we zijn nog even onderweg.
Dus dan zijn er al heel veel mensen met pensioen hier, denk ik, als ik hier zo rondkijk.
Ja.
Jouw laatste sheet.
Ja, bedankt.
Bedankt. Ja. En daaronder staat vragen. Daar hebben we tussendoor al heel veel vragen gesteld. Leefbaar Tinalo, hebben jullie nog vragen? Tinalo nu.
Richard. Ja, misschien dan toch één dingetje om even mee te geven. Dat is nog verder weg. Hè, maar we hebben in onze gemeente hebben het heel vaak over het recyclen van materialen en dat soort dingen. Dat verwachten we eigenlijk van onze inwoners. Het lijkt me wel goed om ook nog even te kijken van dat wat we van inwoners verwachten, dat we dat dan zelf ook doen. Mochten we zeg maar straks in een uitvoeringsfase komen. Dankjewel.
Oké, PvdA. Marjolein.
Ja, ik heb nog één vraag. En dat is, ik heb het rapport gelezen en daar stond iets in over inderdaad dat het ook voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dat spreekt voor zich. De ervaring leert ook dat het heel belangrijk is om daarbij ervaringsdeskundigen in te schakelen. Omdat je toch merkt, je kan het op de tekentafel zo goed mogelijk bedenken. Maar in de praktijk is het toch net even anders. Wordt dat ook meegenomen in deze aanpak?
Nou, we hebben vanavond al ook van uw zijde een aantal suggesties gekregen die we van harte nemen en graag in het vervolg betrekken. En ik denk dat dit er één van is. Dus, want je kunt het nog zo goed bedenken, maar in de praktijk wijst het zich uit. Dus een mooi voorbeeld daarvan is, als ik dat even mag noemen, is dat we droogloopmatten voor de uitgang hadden weggehaald. En dat een raadslid met een visuele beperking het gebouw niet meer alleen kon verlaten, omdat hij de deur niet kon vinden. Nou, dat is toch die gebruikerservaring, die is gewoon ongelooflijk belangrijk. Dus dat hebben we kunnen aanpassen dankzij zijn betrokkenheid. Dus absoluut, ik denk dat het een goede aanvulling is.
Oké, dank. D66. Christina, nee. ChristenUnie Jan. Jacob.
Ja, dank u wel. Nou, een vraag, een soort van opmerking die hier wel mee te maken heeft. Kijk, we zijn dit, dat doe ik er even naar de raadsleden toe. Ik zat ook in die werkgroep van een mooie middag dat we dit hebben kunnen bedenken, hoe we een raadzaal zouden inrichten. Maar we doen dit voor de toekomst. Er komt een nieuwe generatie medewerkers aan die totaal anders denken dan wij hier denken. Die totaal anders werken dan wij hier denken. Dus willen wij die mensen ook naar Fries hebben, dan zullen we daar wel echt wat aan moeten doen. En dan moeten we niet direct alles op geld zetten. Want het is ongelooflijk belangrijk dat je een modern gebouw hebt waar je moderne mensen in laat werken. Ik wil nog even meegeven aan de onderzoekers, aan Berend onder andere. We hebben natuurlijk 15 jaar geleden, 10 jaar geleden een prachtig mooi gebouw Duo opgeleverd in Groningen. Daar zijn deze dingen allemaal in verwerkt. Die hebben natuurlijk een schat van ervaring wat wel en niet goed gegaan is. Ik vond het een hele mooie presentatie. En eigenlijk gezien is, ja, het is maar net wat je veel vindt. Ik vind het nogal meevallen, het bedrag.
Oké.
Okay. Dat was even mijn mededeling naar jullie twee.
Dankjewel. Ik kom zo nog even bij jou, Peter. GroenLinks. Willem.
Ja, ik wou weten, zou dit allemaal kunnen zonder dat de architect daar herrie over gaat maken?
Berend.
Oh jee, ik had deze vraag wel voorbereid. Even kijken, wat was mijn antwoord ook alweer? Oh jee.
Misschien wil je daar ook schriftelijk
Ik kom
op
daar terug. Even op terug, ja. Ja, ja, want daar is er zeker over nagedacht, hoor.
Ik weet namelijk dat bij alle kleinigheden die in het verleden aan dit gebouw gedaan zijn, dat bureau wat ergens in Amsterdam stond en waar de architecten zitten, dat die ongelooflijk neidig en vervelend begonnen te doen. Vandaar dat ik deze vraag stel, want je moet natuurlijk niet een leuk plannetje ons voorhouden wat dan architectonisch opeens niet kan.
Ik geloof dat Peter daar een antwoord op heeft. Oké, ik ga eerst naar de VVD. Hebben jullie nog vragen? Peter.
Ja, drie reacties op wat ik hier hoor. Om maar even te beginnen met die architect. We hebben volgens mij nog niet zozeer dit gecheckt bij de architect, maar misschien een leuke anekdote. Een jaar geleden volgens mij heeft de raad ons opgedragen om het entreegebied van het gemeentehuis biodiverser te maken. Toen was er ook een levendige discussie hier in de raad over wat zal onze architect daarvan vinden. Dus ik stoute schoenen aan en ik ben op zoek gegaan naar die architect en heb een mail gestuurd naar die architect, motie erbij van wat vindt u ervan? Toen zei dus helemaal verbaasd, goh wat leuk dat u nog aan ons denkt. By the way, die architect die is er niet meer. Er zijn allemaal fusies geweest en inmiddels, nou, er is iemand die nog de rechten heeft. Maar daar zijn ze zichzelf nauwelijks van bewust. Maar ze vonden het hartstikke goed. Ze hebben toen nog gezegd, we zullen er nog een keer een iemand naar laten kijken die een beetje, zeg maar, de tuinarchitectuur en zo deed. Maar die heb ik nooit meer gehoord. Dus we staan niet meer helemaal bovenaan het lijstje van projecten die ze scherp in de gaten houden. Maar desalniettemin lijkt me goed om dat lijntje nog een keer te gebruiken bij de verdere uitvoering van deze plannen. Over circulair bouwen, niet omdat ik directeur ben, maar ik vind het gewoon super om, ik kan niet laten om hier te zeggen, we hebben echt een top vastgoedteam. Die mensen die zijn ons telkens een stap voor. Die zijn zo intrinsiek gemotiveerd als het gaat om duurzaamheid, verduurzaming, maar ook circulair bouwen en slopen. Dat ze elke keer, als ze weer met iets bezig gaan, verrassen ze ons weer uit zichzelf. Dat ze weer aan iets hebben gedacht waar we zelf nog niet aan hadden gedacht. Ze hebben bijvoorbeeld een keer, ik weet zo uit mijn hoofd niet meer welk project het was, maar toen moest er iets gesloopt worden. En toen hadden ze een bureau naar binnen getrokken, ook nog voor een zacht prijsje. Want dat bureau wilde die markt van circulair slopen binnenkomen. Dus die hadden zich ook nog goedkoop aangeboden, maar ook nog met wilde plannen om het helemaal, nou echt tot op detailniveau circulair te slopen. Echt allemaal bultjes, materialen overal. Het was fantastisch om te zien. En dat doen ze echt helemaal vanuit zichzelf. Niet omdat het college of omdat ik of het management zegt, gij zult duurzaam zijn en circulair enzovoort. Maar gewoon omdat ze het zelf heel belangrijk vinden. Dat vind ik echt fantastisch om een keer te zeggen hier. Ik hoorde net bij Marcel een beetje de gewetensnood wat je altijd met dit soort dingen hoort, hè. En als het dan om zulke bedragen gaat, toch, ja, je kunt veel vinden of niet veel vinden, maar het voelt altijd een beetje als geld in jezelf steken. Hè. Dat is heel vaak het gevoel, heb ik ook een beetje. Ik wil hierbij toch even weer terugverwijzen naar een vorige weliswaar besloten bijeenkomst, maar waarvan we wel hebben gezegd, de dingen die we daar gezegd hebben, die zijn niet geheim, die mogen we wel in de raad gebruiken. Daar heb ik gezegd, wij begroten vaak heel erg voorzichtig. En dat doen we nu ook weer. De eventuele inkomsten, doordat we misschien wel een stuk van het gebouw kwijt kunnen, die zetten we op PM bewust. Want dat willen we niet van tevoren, we willen ons niet rijk rekenen. De eventuele kosten voor tijdelijke huisvesting zetten we echt op de meest luxe variant, nemen we die mee. Waarbij ik zelf nu al denk, en Berend zei het ook, ja, dat gaan we hoogstwaarschijnlijk niet helemaal gebruiken. Maar we kunnen het maar beter andersom doen dan de Tweede Kamer. Dat is een beetje de gedachte. En dan toch even weer naar die andere gemeenten. Ik heb een hekel aan salamitactiek, mag ik het zo zeggen. Dus liever maar gewoon één keer zeggen waar het op staat. En als we het goed willen doen, dan is dit nodig. Dan kan er altijd nog een opdracht komen van ja, maar gezien de financiële situatie, we snappen wel dat het moet, maar het moet toch goedkoper of gefaseerd of weet ik wat. Maar wij doen het maar liever gewoon eerlijk. En gewoon de hele bak, dit is het. En dan horen we het wel. En uiteraard mag u ervan uitgaan dat als we dan bezig gaan, dat we alsnog slim daarmee om zullen gaan. En niet slim als in toen dit gebouw gebouwd werd en er aan alle kanten bezuinigd is op de dingen waar je niet op moet bezuinigen. En dat je dan vervolgens nog heel veel kosten hebt daarna, waar niemand het over heeft. Maar gewoon slim op de boerenslimheid manier, zeg maar.
Oké, dank voor je aanvulling. Berend, wil jij nog het laatste woord hebben? Of Alexandra? Nee? Prima. Dan dank ik jullie allemaal hier voor je aanwezigheid. Dieneke en Els waren online aanwezig. Ook dank daarvoor. Ik wens jullie allemaal wel thuis. Hoi.